إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. Afspraak was dat wij vandaag weer onze reguliere lessen zouden voortzetten, maar vanwege het overlijden van een van onze broeders is mij gevraagd om de reguliere lessen naar volgende week te verplaatsen en in de plaats daarvan een lezing te houden over de dood. En ik heb daarmee ingestemd, niet alleen vanwege dit sterfgeval, maar ook vanwege het feit dat, zoals Abu Qitada radiyallahu an heeft overgeleverd, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: "Akthiru min dhikri hadimil laddat." Oftewel, vermeerdert het gedenken van de dood. En wij doen het zo weinig. Het is belangrijk om van tijd tot tijd de dood te gedenken. En ik heb ook begrepen dat de broeder die dood is gegaan 21 jaar oud was. En ja, dan nogmaals, het doet je eigenlijk natuurlijk heel veel. 21 jaar is jong, maar dan wordt nogmaals bewijs geleverd dat de dood niet bepaald wordt door leeftijd, prestige of vermogen. Iedereen komt in aanmerking voor de dood. Iedereen. Of je nou jong bent, oud, rijk, arm, iemand met ontzag of niets betekenend. Iedereen komt in aanmerking voor de dood. En als eerste wil ik een betekenis geven van de dood. We hebben het zo vaak over de dood, maar wat houdt nou de dood eigenlijk in? De dood is in eerste instantie een schepsel van Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, een schepsel van Allah subhanahu wa ta'ala. En de dood, of tegenover de dood, staat eigenlijk het leven. En het leven is eigenlijk het vastklampen van de ziel aan het lichaam van de mens. Of aan het lichaam gewoon. En wanneer de ziel loslaat van het lichaam, dan spreken wij van de dood. De dood is een schepsel die ook een beetje bedoeld is om ons te vernederen. Het lichaam waar je altijd mee hebt lopen pronken, wordt door de dood verwoord tot of verandert eigenlijk in een eetfestijn voor de maden. Zonlicht waar je altijd van hebt kunnen genieten, wordt je eigenlijk door de dood ontnomen. En in de plaats daarvan word je overmand door de donkerte van de graf. Ook word je eigenlijk beroofd door de dood van de gezellige en genoegelijke huiselijke sfeer waar je altijd van hebt genoten. En in de plaats daarvan krijg je eigenlijk een koude, kille plaats onder de grond toebedeeld. Dus de dood is ook een beetje bedoeld om ons te vernederen. Het wereldse leven, of waar we nu in bevinden, waar wij ons nu in bevinden, is slechts een tussenstation. En iedereen heeft het door, volgens mij. Een tussenstation. En daarom zei Amr ibn al-Aas altijd: "O mensen van dunia, o inwoners van dunia, jullie zijn niet," en dat zeg ik ook tegen jullie, "jullie zijn niet gemaakt, niet geschapen voor het vergankelijke." Het leven, het wereldse leven is vergankelijk. Jullie zijn gemaakt voor het eeuwige durende, voor het hiernamaals. En daar moet je eigenlijk op concentreren. Dus nogmaals, wereldse leven is een tussenstation. En het meest heftige aan de dood, en ik wil er vaak niet over praten, maar ik denk dat het soms wel nodig is. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Om de mensen ook een beetje wakker te schudden. De dood gaat altijd gepaard. Het is een gewoonte dat de dood altijd gepaard gaat met een doodstrijd. Oftewel wat ze eigenlijk in het Arabisch noemen, sakarat al-maut. Sakarat al-maut. Doodstrijd. Iedere persoon, iedere stervende moet de doodstrijd tegemoet gaan. En er is niks afschuwelijker dan de doodstrijd. Zelfs de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En als we het over de dood hebben, als iemand het recht heeft om in leven te blijven, want even om gelijk die illusie uit de wereld te helpen, als er mensen hier zitten aanwezig zijn die denken dat ze eeuwig zullen leven, dan zeg ik tegen hen, word wakker. Als iemand het recht heeft om eeuwig te blijven leven, dan was het wel de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Mee eens toch? En toch zegt Allah subhanahu wa ta'ala tegen Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Jij zult sterven, Mohammed, en zij zullen sterven. Iedereen zal dus sterven. En de doodstrijd zal iedereen moeten doormaken. De profeet heeft de doodstrijd moeten doormaken. Zoals Aisha overlevert toen hij op zijn sterfbed lag, stopte hij steeds zijn hand in een emmer water en hij veegde zijn voorhoofd en zei, La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. La ilaha, oftewel, La ilaha illallah. Wat is de doodstrijd? Krachtig en heftig. Als dit de toestand is van onze profeet, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hoe zou mijn toestand en jouw toestand zijn? Niemand is opgewassen tegen de doodstrijd. De doodstrijd is eigenlijk een proces waarbij de ziel uit het lichaam wordt ontrokken. En luister goed. Heb in gedachten dat de ziel over het hele lichaam ligt verspreid. Hele lichaam. En zo'n onttrekkingsproces vindt eigenlijk plaats op alle vlakten. Dus de ziel wordt uit jou ontrokken, niet alleen maar uit het lichaam, zo moet je niet denken, maar uit de spieren, uit de pezen, uit de aderen, uit de huid, uit de haren. Dus je maakt van top tot teen dit onttrekkingsproces mee. Dus je proeft de verschrikking van de dood van top tot teen. En dan zou je zeggen natuurlijk, als dat zo is, als de doodstrijd zo heftig is, waarom schreeuwt zo'n persoon niet? Een persoon die op zijn sterfbed ligt, waarom schreeuwt hij niet? Als hij zoveel moet doormaken. Ik heb het antwoord voor je. Wanneer iemand stervende is, of het uitschreeuwen van pijn, hè, het schreeuwen om hulp, vecht om kracht eigenlijk. Kracht in de hersens, kracht in het hart, kracht in het lichaam. En weet je wat de dood nou precies doet? De dood gaat naar je hersens als eerste. En stelt deze buiten werking. Vervolgens gaat het naar je ogen en verblindt deze en vult deze eigenlijk met huiver en angst. En vervolgens gaat het eigenlijk naar je tong, dus de dood gaat naar je tong. En ontneemt deze zijn spraakvermogen. En vervolgens gaat het naar de huid. En doet de kleur ervan veranderen. Dus deze persoon bezit geen kracht meer. Absoluut niet meer. Alles is buiten werking getreden. Hij kan niet meer schreeuwen. Hij kan niet meer om hulp vragen. En daarom, wat ik eigenlijk net zei, zo'n onttrekkingsproces is heftig. En ik kan het eigenlijk, wat eigenlijk daarop, of dit bevestigt, zijn de woorden van Ka'b al-Ahbar. Toen Omar aan hem vroeg, ja Ka'b, vertel ons over de dood. Hoe is de dood? Toen zei hij, en let op deze beschrijving. Hij zegt, het is net alsof je bij de stervende een doornige struik naar binnen brengt eigenlijk. Waarna de doorns eigenlijk zich vastklampen aan de aderen. En daarna laat je iemand, een krachtige persoon, naar voren halen. En je zegt tegen hem, oké, trek doornige struik, eigenlijk die doornige struik uit die persoon. Met kracht. Waarna eigenlijk alles kapot gaat. Dus bij het uittrekken ervan gaat alles kapot. Dat is een beetje, ik heb het zelf niet meegemaakt, maar dat is een beetje hoe de doodstrijd aanvoelt. En we hebben het eigenlijk hard nodig dat ons iemand kan vertellen hoe de doodstrijd is. En dat zei ook Amr ibn al-Aas altijd. Hij zei, kon ik maar een wijze, slimme persoon vertellen die mij vertelt, kon ik maar een wijze, slimme persoon vinden die mij vertelt hoe of wat er zich allemaal tijdens de dood speelt. Dat weten we niet. En daarom is het altijd zo makkelijk. Denken we ook zo makkelijk erover. Niemand staat stil bij de dood. Konden we maar iemand vinden die ons dat kon vertellen. Eén ding staat vast. Tijdens het sterven vergeet je alles over het wereldse leven. Ik hoorde ook Sheikh Mohammed Hussein Yaqub vertellen. Toen een van de rijkste mensen van Egypte op zijn sterfbed lag, werd hij gevraagd, wat zou je nu wensen? Wat wens je op dit moment? Hij zei, ik wens dat ik terug kon keren, of dat ik het opnieuw of over mocht doen. En dan zou ik niet twee keer dezelfde fout maken, zegt hij. Want weet je wie degene zijn die hun zaken goed hebben geregeld? Degene die de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala navolgen. Degene die in contact staan met moskeeën. Degene die hun gebed verrichten. Dat zegt hij op zijn sterfbed. En dat doet me denken aan de woorden van Hassan al-Basri, rahmatullahi alayh. Toen hij op de hoogte werd gebracht van de uitspraken van Abd al-Malik ibn Marwan. En Abd al-Malik ibn Marwan was eigenlijk een leider van de gelovigen. Een soort koning. Hij had alles eigenlijk wat zijn hartje begeerde. En toen hij op zijn sterfbed lag, weet je wat hij zei? Hij zei, ik wens dat ik nooit een leider was geweest van de gelovigen. Toen zei Hassan al-Basri eigenlijk hele mooie woorden. Toen hij daarvan op de hoogte werd gesteld, zei hij, alhamdulillah, alle lof zij Allah. Hij die hen, de zondaars, degene die de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala naast zich hebben neergelegd. Alhamdulillah dat hij, Allah dus, hen deed smachten naar hetgene waar wij ons in bevinden. En wat doet hij eigenlijk daarmee op? Op aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. Want dat is waarmee eigenlijk Hassan al-Basri bezig was. De rijken en de zondaars, als ze op hun sterfbed liggen, dan smachten ze, dan verlangen ze naar datgene waarin eigenlijk de goede dienaars in zich in bevinden. En dan zei Hassan al-Basri verder, en alhamdulillah dat hij ons niet deed smachten, tijdens het sterven, naar datgene waarin zij zich bevinden. Rijkdommen, genietingen, lusten. Wallahi al-azim, als iemand op zijn sterfbed ligt en je zou tegen hem zeggen, wat is je wens? Niemand, maar dan ook niemand verlangt om een ritje te maken in een dure Mercedes. Niemand. Niemand verlangt naar een gezellige discoavond. Het enige wat zij wensen is dat ze terug kunnen keren. Dat ze het opnieuw of over mogen doen. En dan zouden ze eigenlijk Allah subhanahu wa ta'ala dag en nacht aanbidden. Heb je het niet door? Even serieus. We komen op de wereld. Niemand vraagt eigenlijk om onze mening. We worden zo geplaatst. En daarna na een tijdje wordt ons weer het leven ontnomen. Zonder onze toestemming. Heb je dan nooit bij jezelf gedacht van, oké, dat zal wel iemand anders zijn die daarover gaat. Want ik heb er niks over te vertellen. Ik kom en ik ga. En ik beslis zelf niet daarover. Dus er is iemand anders die daarover gaat. Logisch nadenken. Als dat zo is, dan moet er ook een reden zijn voor jouw bestaan. Kijk om je heen. Zon, maan, hemelen, kijk naar alles. Alles is gestructureerd, alles is georganiseerd. Alles draait in perfectie. Er bestaat niet zoiets als een blinde toeval. Er is iemand die daarover gaat. En er is iemand die over jou gaat. En diegene, die heeft jou op de wereld geplaatst voor een missie. Om een functie te vervullen. En ik laat Allah subhanahu wa ta'ala jullie vertellen welke functie. Want hij zegt namelijk in de Koran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ik heb slechts de jinn en de mens, of de jinn en de mensen geschapen om mij te aanbidden. Dat is de functie die jullie moeten vervullen. En niet rondzwerven op de straten. En niet jullie tijd verspillen aan zondige dingen. Jullie zijn gemaakt voor een nobele zaak. Voor het aanbidden van jullie Heer. Want als je alleen maar je lusten volgt, dan ben je niet beter dan dieren, jongen. Wat is dan het verschil tussen jou en een ezel? Eten, drinken, gemeenschap, doet een ezel ook. En weet dat de dood jou altijd weet te vinden. De dood weet je altijd te vinden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt zelfs in de Koran, yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. De dood zou jullie weten te vinden, al zitten jullie eigenlijk in ondoordringbare kastelen. Je hebt muren om je heen gebouwd, de dood komt je halen. Niemand kan de dood stoppen. Niemand. Zoals ik eerder zei, we hebben behoefte eraan, of aan iemand die onze dood beschrijft. En ik heb een aantal uitspraken gevonden van een aantal mensen die hebben eigenlijk geprobeerd tijdens het sterven een omschrijving te geven van de dood. Een omschrijving te geven van de dood. Eerst even Hudayfa radiyallahu anhu. Toen hij eigenlijk op zijn sterfbed lag, werd er tegen hem gezegd, wat doet jou het meeste pijn? Op zijn sterfbed. Wat doet jou het meeste pijn? Toen zei hij, mijn zonde. Daarna werd tegen hem gezegd, en waar verlang je naar? Naar de genade van mijn Heer, zei hij. En vergeet niet, we hebben het hier over een metgezel van de profeet, sallallahu alayhi wasallam. Een metgezel van de profeet. Wat doet hem pijn? Zijn zonde. Amr ibn al-Aas ligt eigenlijk op zijn sterf. En hij was dezelfde persoon die zei, kon ik maar iemand vinden die een beschrijving kan geven van de dood. Die mij kan vertellen wat er tijdens de dood speelt. Toen hij op zijn sterfbed lag, kwam eigenlijk zijn zoon naar hem toe. Abdullah. En zei tegen hem, vader, je hebt altijd willen weten wat er tijdens de dood speelt. En nu ben je zelf stervende. Vertel mij, wat voel je? Wat maak je op dit moment door? En luister naar Amr ibn al-As wat hij zegt. En probeer je dit voor te stellen. Hij zegt: وكأني والسماء انطبقت على الأرض وأنا بينهما. Het lijkt alsof, het voelt aan alsof de hemel en de aarde in botsing met elkaar zijn gekomen. En ik bevind mij tussenin. En daarna zegt hij: وكأني أتنفس من ثقب الإبر. En het lijkt alsof ik de voor het leven belang, of voor het leven nodige zuurstof door het oog van een naald probeer in te zuigen. Een andere persoon werd ook gevraagd: wat voel je nu? Wat maak je nu door? Hij zei: het voelt aan alsof ik een vogel ben die eigenlijk op een kookhete plaat ligt. Ik kan niet wegvliegen, maar tegelijkertijd wil de dood mij niet verlossen van mijn lijdensweg. Subhanallah. En Ali ibn Abi Talib zegt: Als je niet strijdend ten onder gaat, slagveld, zegt Ali ibn Abi Talib, dan zou je een normale dood moeten ondergaan. En hij zegt, en luister naar mij, je kan beter 1000 keer met een zwaard gestoken worden, dan dat jij de doodstrijd moet meemaken. Mensen die hebben getracht eigenlijk om ons een uitleg te geven van de doodstrijd. Ik zeg dit, want ik wil dat jullie eigenlijk begrijpen en snappen wat jullie te wachten staat. Wat jullie zullen doormaken. En wie van jullie durft te beweren dat hij niet dood zal gaan? Wie? Veel mensen hebben altijd zoiets, en vooral jongeren. Die hebben zoiets van: ik wil eerst genieten. Ik wil eerst genieten. Een tijdje genieten. En daarna zou ik me wel bezighouden met het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is prima. Als jij dat met Allah subhanahu wa ta'ala hebt afgestemd. En je hebt afspraken gemaakt. En je hebt genoeg tijd van hem gekregen. Om eerst even te genieten. En daarna nog berouw te tonen. En daarna pas dood te gaan. Prima. Als je dat hebt kunnen afstemmen, je hebt een contractje kunnen opstellen. Maar dat kan niet. We zijn onze leven niet zeker en we zijn vandaag eigenlijk bijeen gekomen in het kader van het overlijden van een broeder die 21 jaar oud is. 21 jaar oud is. Denk je dat hetzelfde jou niet kan overkomen? Dan neem het van mij maar aan. De kans is groot dat het een aantal van ons die hier aanwezig zijn, zal overkomen. De kans is aanwezig dat een aantal van ons binnenkort zullen overlijden. En ik zie alleen maar jongeren. Maar die kans is aanwezig. Dus wat je dient te doen, wat je eigenlijk moet doen, is je werkelijke functie vervullen. En kom af op Allah subhanahu wa ta'ala. En ik kan je één ding garanderen. Ik kan je één ding garanderen. Wat hier valt te behalen, is veel lekkerder. En voelt veel beter aan. Datgene dan datgene wat je eigenlijk buiten treft en buiten vindt. En vraag het aan de broeders om je heen, en voornamelijk de nieuwe broeders. Vraag het aan de broeders die al een tijdje hier zitten. Denk je dat die broeders altijd zo zijn geweest? Denk je niet dat die broeders het leven wat jullie kennen ook hebben gekend? Misschien wel beter dan jullie. En vraag hun, dan zullen ze jou vertellen. We hebben ons nog nooit zo lekker gevoed. Pas toen wij naar de moskee kwamen. Pas toen wij Allah subhanahu wa ta'ala begonnen te aanbidden. Waarom? Want de harten liggen in de handen van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is degene die jou gelukkig kan maken. En hij is degene die jou ongelukkig kan maken. En weet je wat het is? Vaak ben je afhankelijk van factoren om je heen om je gelukkig te maken. moet een muziekje hebben, hè? Een drankje hebben, hè? Wat bezienswaardigheden, en noem maar op. Maar je zou nooit, en dan ben ik echt serieus, je zou nooit dat innerlijke gevoel leren kennen, wat zo machtig is, en wat zijn gelijken niet kent, pas als je op Allah subhanahu wa ta'ala afkomt. Dan ben je niet meer afhankelijk van de zaken om je heen. Dan heb jij voldoening in je. Je hebt voldoening in je. En daarom zei Hassan al-Basri, rahmatullahi alayh. Hij zei, als de koningen en hun zonen erachter zouden komen in wat voor gevoel wij leven, dan zouden ze eigenlijk de strijd met ons aanbidden om het ons af te nemen. Maar dat gevoel kent alleen maar hij die Allah subhanahu wa ta'ala aanbidt en de voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala volgt. En niemand anders. En wat mij eigenlijk opvalt de laatste tijd, is dat er veel jongeren sterven. Veel jongeren sterven. Ik weet ook niet waarom, maar het gebeurt. Ook om me heen. Ik hoor de laatste tijd dat er veel meer jonge mensen sterven dan ouderen. En dan duikelt altijd bij mij de vraag op. Wat zouden zijn laatste woorden zijn geweest? Wat zouden zijn laatste gedachten zijn geweest? En het meest belangrijke, wat zouden zijn laatste daden zijn geweest? Geld wat hij in zijn zakken droeg, was het halal of haram? En wat waren zijn plannen voor die bewuste dag? Laten we het anders doen. Stel je nu eens voor, we zitten hier. En weet je wie tussen ons bewandelt? Of weet je wie tussen ons wandelt? De engel des doods. Probeer je dat eens even voor te stellen. En mogelijk, kans is groot. Op zijn lijstje komt de naam van iemand voor, van een van ons. En hij is binnengekomen om zijn ziel te ontnemen. En er rest ons alleen nog 20 seconden. We weten niet wie, maar één van ons. Probeer deze resterende 20 seconden al je daden van daarnet, daden van gisteren, daden van vorige week naar voren te halen. En plaats ze voor je ogen zo. En kijk ernaar. Wat zie je? Als je Salah ziet, gebed, en je ziet het navolgen van voorschriften van Allah subhanahu wa ta'ala, je ziet het leven naar de standaarden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, je ziet eerlijkheid, hè? Dan mag je jezelf gelukkig prijzen. En als hij zo meteen je ziel ontneemt, dan zul je eigenlijk een gelukkige leven tegemoet gaan. Maar zie je diefstal, zina, rente, liegen, lasterpraat, roddels, dan wil ik niet in jouw schoenen staan. Want dan staat op jou een brandende hel te wachten. En meer kan ik er niet van maken. Zijn die 20 seconden voorbij? Hebben we geluk gehad voor nu. Wat belangrijk is dat we altijd Allah subhanahu wa ta'ala smeken om een goede einde. Een goede einde. Dat is het allerbelangrijkste wat er bestaat. Sufyan al-Thawri, rahmatullahi alayh, vaak zat hij te huilen. En toen dachten veel mensen van, wat is er met hem? Zou hij huilen om zijn zonde? Op een dag werd hij ernaar gevraagd. Wat is de reden? Zijn het je zonden? Hij pakte iets van de grond en zei, mijn zonden zijn mij zo of zijn mij even zoveel last als dit. Maar waar ik me echt druk om maak, is een slechte einde. Een slechte einde. Dat je op je sterfbed ligt. En dat je eigenlijk, en dat er wordt gevraagd. Want de Nabi sallallahu alayhi wa sallam zegt, laqinu amwatakum la ilaha illallah. Zorg ervoor dat jullie doden, of de stervende eigenlijk, la ilaha illallah uitspreken voordat ze doodgaan. Dus als ze op hun sterfbed liggen, probeer het uit hun te halen. Zeg tegen hun, zeg la ilaha illallah. Maar zoals eigenlijk Ibn al-Jawzi, Ibn al-Qayyim, veel verhalen naar voren hebben gehaald. Over mensen die op hun sterfbed lagen. En toen tegen hen werd gezegd, la ilaha illallah. Begon hij te neurien. Muziektoontje. Waarom? Want hij heeft niet geleefd naar la ilaha illallah. Denk je dat het zo makkelijk gaat? Zeg la ilaha illallah, la ilaha illallah. Je zegt het alleen als je ernaar hebt geleefd. En anderen werden tegen hem gezegd, zeg la ilaha illallah. Had hij het over een paard en een toren. Waarom? Omdat zij zijn hele leven eigenlijk opging in het spelen of in het schaakspel. Bezig met toren, paard, konings. Terwijl anderen daar geen moeite mee hebben. Als tegen hen wordt gezegd, zeg la ilaha illallah. Dan zeggen ze ook la ilaha illallah. En weet je wat zal helpen om jouw leven te verbeteren? Als eerste, je moet eigenlijk weten dat je gemaakt bent door Allah subhanahu wa ta'ala. En hij is degene die over jou gaat. En hij vraagt van jou aanbidding. Dus dat moet je hem ook geven. Maar wat ook belangrijk is, is dat je van tijd tot tijd de dood gedenkt. Dat als wij ergens zitten, dat een van de broeders of een van onze vrienden even over de dood praat. Ik wil niet dat onzin horen, weet je, van verpest de sfeer niet. Waarom moet je nou zo nodig over de dood praten? Omdat de dood sowieso eigenlijk op ons staat te wachten. De dood staat op ons te wachten. En de dood is een feit. Dood is een zekerheid. Enige waarheid waar wij zeker van zijn. En kijk hoe onze oprechte voorgangers waren wat dat betreft. We kunnen van hun leren. We kunnen van hun leren. Maymoon ibn Mahran, weet je wat deze man heeft gedaan? Om de dood constant te blijven gedenken. Deze man heeft zijn woonkamer een graf gegraven. Een graf gegraven. Daar waar wij meubels plaatsen, tv, tafel, weet ik veel wat, heeft hij een graf gegraven. En weet je wat hij deed? Iedere nacht ging hij daar zitten. Allah gedenken en huilen en vragen om zijn genade. En daar ook aanbiddingen verrichten. En als de ochtend aanbrak, kwam hij er weer uit. En dan zei hij tegen zichzelf, Ha Maymoon, qad utta ila dunya, fa'mal amalan saliha. O Maymoon, je bent weer terug in het wereldse leven. Hij beschouwde zichzelf als een van de doden. En hij zei, O Maymoon, je bent weer terug in het wereldse leven. Verricht dan ook goede daden. Net alsof hij een tweede kans krijgt. Kijk hoe deze personen waren. Een andere persoon, die heeft gewoon aan het plafond een lijkengewaad opgehangen. Weet wat lijkt, waarin eigenlijk iemand wordt verwikkeld. Heeft hij aan het plafond opgehangen. Iedere ochtend als hij wakker werd, was het eerste waar hij naar die keek, zijn lijkengewaad daarboven. Zo kon hij nooit de dood vergeten. En vaak als Sufyan al-Thawri met een aantal mensen zat, zoals wij hier zitten, en dan zat hij Allah subhanahu wa ta'ala te gedenken, dus hij zat niet te roddelen. Hij zat niet slecht te praten over zijn broeders en zusters. Hij was niet bezig met zondige dingen. Nee, hij was bezig met het prijzen van Allah subhanahu wa ta'ala. Een nobele daad. Maar toch schrok hij vaak en ging hij van de schrik opstaan. En toen zeiden de mensen om hem heen: wat is er, Sufyan? Ja, Abu Sa'id, wat is er met jou? Hij zei: ik zat en ik herinnerde mij de dood. En ik schrok en ik moest van de schrik gaan opstaan. Het is niet zomaar iets. En ik denk dat we ook elkaar wat vaak attent moeten maken eigenlijk op de dood. Moeten we het vaker doen. En kijk maar naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zelfs Omar attent maakt eigenlijk op de dood. En hij zegt een aantal zaken tegen hem. En wat de profeet tegen Omar heeft gezegd, wil ik tegen jullie zeggen. Hij zegt: ja Omar, hoe zou je daaraan toe zijn? En dan zeg ik tegen jullie: hoe zouden jullie daar toe zijn? He? Of ik spreek in ieder van jullie aan. Hoe zou je daaraan toe zijn? Als je nu zal sterven, vervolgens word je gewassen. Vervolgens word je in een lijkengewaad verwikkeld. Vervolgens wordt het dode gebed voor je verricht. Zoals we die vorige week voor broeder Mustafa hebben verricht. Nu plaats je gewoon jezelf even in de plaats van Mustafa. We vragen Allah subhanahu wa ta'ala om hem te begenadigen. Dus hij zegt tegen Omar: wat? Hoe zou je dan toegaan? Hoe zou je dan toe zijn als je nu zal sterven? Vervolgens word je gewassen. Vervolgens word je verwikkeld in een lijkgewaad. Vervolgens wordt het dode gebed voor je verricht. Vervolgens word je onder de grond gestopt. En luister goed, jongens. En daarna komen twee engelen op je af. Twee engelen op je af. Zwart van kleur. Hun ogen lijken wel een bliksemschicht. Hun stem lijkt wel een donderslag. Ze slepen hun lange haren over de grond. Zij doorboren of doorzoeken de grond met hun hoektanden. En zij zeggen tegen jou: men rabbuk. Wie is jouw Heer? Wat dan? Als deze twee engelen nu de moskee zouden binnenkomen, zouden wij allemaal van angst doodgaan. Laat staan als jij alleen zit in je graf en ze komen op je af. Men rabbuk. Wie is jouw Heer? Heb je die gekend? En heb je altijd, of ben je altijd op zoek geweest naar zijn welbehagen? En heb je er alles aan gedaan om daar voor in aanmerking te komen? Dan zou je ook heel makkelijk antwoorden. Ben je Allah subhanahu wa ta'ala tijdens jouw wereldse leven vergeten? Neem het van mij maar aan. Vraag of je het antwoord komt echt niet. Komt echt niet. Ik zou zeggen, ik wil niet al te lang houden. Ik denk dat wij eigenlijk wat vaker over de dood moeten praten. Het is nodig. En ik denk dat wij het ook onderling moeten doen. Niet dat er per se iemand een lezing moet geven. Nee, als we eigenlijk ergens samen zijn, dan kunnen we ook iemand aan het woord laten. En die kan ons even de dood doen herinneren. En onthoud één ding. En dat wil ik voornamelijk tegen de broeders zeggen en de zusters natuurlijk, die nieuw zijn. Je bent geschapen om Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden. Je zit hier om een examen af te leggen. En je moet er wat voor doen. Wil je slagen? En als je niks hebt gedaan, want Eén ding staat vast. Je moet eigenlijk voorbereid zijn. Je moet al lang je spullen hebben ingepakt. Als iemand jou op een bepaald moment dwingt om te vertrekken, dan moet je klaarstaan. En dan moet je ook kunnen vertrekken. En als je niks hebt ingepakt en je hebt niks voorbereid, dan zou je dan zonder moeten vertrekken. En dan heb je werkelijk een probleem. En we hebben gezien dat zelfs de rijkste mensen, als ze worden gevraagd, dan wensen ze dat ze terug kunnen keren. Om goede daden te verrichten. Zelfs een aantal hoopte dat ze nooit koning waren geweest. Dus ik zou zeggen, en ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons voor de dood te vergeven. En tijdens de dood gerust te stellen. En na de dood te begunstigen met het paradijs. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.